begint te lezen in 2 Timotheus 3 vers 12. 2 Timotheus 3 vers 12, een welbekend vers. Paulus schrijft dit aan de voorganger Timotheus, een jonge bijbelgelovende voorganger die door blijft ploeteren in de rechte leer die Paulus als apostel van de Heer moet voorschrijven aan mensen. En er staat dan te lezen van de gemeente. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dus godzaliglijk leven, dat betekent hier in deze context een opnieuw geboren mens, gered door het bloed van Jezus Christus, die daden nooit meer verloren kan gaan, maar die graag met zijn geest, ziel en lichaam zo goed mogelijk door deze tijd op aarde nog heen wil gaan, dus wil groeien in godzaligheid. Iemand die dat doet, die zal vervolgd worden, die zal toestanden beleven op aarde, die zal vervolging kennen, die zal misschien een martelaar dood sterven, die zal worden vernederd, met de nek aangekeken. In Nederland is het vrij betrekkelijk, want het betekent hier gewoon dat je niet populair bent, liefdeloos wordt gevonden, niet van deze tijd, et cetera. Het grootste gevaar wat een christen in Nederland loopt is dat hij te wereldsgezind wordt. Maar Paulus schrijft dit op. En lang geleden kende ik ooit een broeder, Bill Eubanks. Hij is inmiddels al bij de Heer. En Bill Eubanks die had ooit een grote stunt uitgehaald door een vliegbrevet te halen. Hij had speciaal leren vliegen met één doel. Hij wilde duizenden tractaten boven het Vaticaan afwerpen. En hij had zijn vliegbrevet gehaald. Hij was op vakantie met zijn vrouw in Italië. Ze hebben daar een vliegtuigje gehuurd. 30.000 chiktractaten erin gestopt. Boven het Vaticaan gevlogen. Zijn vrouw heel snel al dat spul uit het vliegtuig gegooid. En dat waaide zo uit over het centrum van Rome. Ze zijn geland. Ze zijn gearresteerd. Ze zijn heel snel meegenomen door de Amerikaanse ambassade. Het land uitgestuurd. En werd zo, want er was op dat moment was er niet een dienstdoende hoge politicus die een besluit kon nemen. Wat ze met die twee Amerikanen moesten doen. En de Amerikaanse ambassade had gezegd van, wij gaan je heel snel het land uitbrengen met de belofte dat je nooit meer terugkomt. Dus hij is nooit ergens voor vervolgd. Maar die man had dus een avontuur beleefd en die had me wat te vertellen. En als je hem zag preken, en ik heb dat geluk mogen beleven, dan dat was een belevenis. Want dat was iemand die wist iets van dramatiek in zijn preek. Die gebruikte de hele zaal voor zijn prediking. Die stond nooit geen seconde stil. Als je cameraman was, dan moest je hem overal volgen. Maar goed, ik wijk een beetje af. Die man die zei ooit, broeder Paulus is de grootste christen die ooit geleefd heeft. En toen ging ik daar eens over nadenken. Ik was zelf een jong gelovige. En in de loop der jaren dacht ik van ja, daar had hij gelijk in. En in de loop van de jaren daarna is dat steeds sterker bij me geworden. Er is veel voor te zeggen om broeder Paulus zo te noemen. De grootste christen ooit. Een mooi kenmerk is, we lazen net, iemand die godzaliglijk wil leven, die zal vervolgd worden. Nou, hij wordt gehaat door de hele wereld. Hij wordt gehaat door zoveel mensen. Ik werd ooit eens een keer gebeld op een vrijdagmiddag, kwam net uit mijn werk, telefoon ging. Bent u die meneer van Bijbelgelovende Baptisten? Ja. Ik heb een leugen gezien in uw Bijbel of in uw tractaatjes. Daar staat in dat Jezus God in het vlees is, de Zoon van God. En dat is niet waar natuurlijk. Zo, u bent een Jehovah. Nee, dat was ze niet. Ze was weer van een andere secte. En, want wat in Johannes stond, dat hadden we niet goed begrepen. Ik zeg, maar Paulus zegt ook verschillende malen dat Jezus de Zoon van God is, God in het vlees. Ja, maar dat is Paulus maar. Ik zeg, de schrift is toch ondeelbaar? Ja, toen heb ik opgehangen. Er was dus een Nico Terlinde die 20 jaar geleden het hele Nieuw Testament parafraseerde. Het verhaal gaat, heette dat, meen ik. En dat werd in delen uitgebracht. En dan had hij een romannetje gemaakt van die Bijbelverhalen. Echt een vreselijke rotzooi was dat. Die dingen liggen nu allemaal in de tweedehands boekhandels op de laagste plank. Het is dubbeltjeswerk, niemand hoeft die troep te lezen. En toen werd hem gevraagd, weet ik nog wel, meneer Terlinde, wanneer gaat u de brieven van Paulus behandelen? Oh nee, die doe ik niet. Dat was een akelige man, die Paulus. Ik weet nog, er was er ooit eens een keer een paar jaar geleden, ik word ouder, dus het is ook alweer 10, 15 jaar terug. Nee, het is al 20 jaar geleden. De affaire Voskuil. Er was een student die moest promoveren op de universiteit en die promoveerde op het onderwerp dat Paulus een geheim agent was geweest voor de Romeinse overheid. En die was geïnfiltreerd in die club christenen. En die had dus een draai gegeven aan die christelijke religie door te zeggen van je moet je overheid respecteren en je moet geweldloos zijn. Zodat de Romeinse overheid dan in ieder geval geen kind had aan die christenen. Daar was geen enkel bewijs voor te vinden. Die Romeinse geheime dienst die hij noemde, die is pas bewijsbaar 300 jaar later na Paulus pas opgericht. Daar ging het ook allemaal niet om. De universiteit die hem liet promoveren, de Universiteit Groningen, had gezegd van hij heeft het onderzoek zo mooi opgezet. Het hele promotieonderzoek laat zich lezen als een spannende film. En ik dacht van, de hele wetenschappelijke wereld die dondert in elkaar hier in het avondland. Want het had niks te maken met feitelijke kennis. Het ging er eigenlijk weer om, haal Paulus onderuit. Want hij is de sleutel voor mensen in de genadetijd tegenwoordig om de schrift te begrijpen. De Rooms-Katholieke Kerk haat Paulus. Want Paulus zegt dat je je behoud alleen maar kan krijgen door te geloven aan het evangelie van Jezus. Zonder de werken. De protestantse kerk houdt niet van Paulus. Want Paulus zegt dus dat iedere ziel kan worden gered door het bloed van Christus. En niet alleen de mensen die zijn uitverkozen. De orthodoxe kerken die houden niet van Paulus in het oosten. Want ja, die heeft het rustig over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En daar hebben de orthodoxe kerken niks mee. Want het mysterie van de Godheid is te groot om te vatten in een drie-eenheid. Oftewel, ze weten het weer beter dan God het ooit opschreven in het boek. En alle andere religies op aarde waar de hele mensheid onder te scharen valt, haat Paulus. Want Paulus vertelt heel rustig de spelregels aan de gemeente. Hoe kan een mens ook in dit jaar, in 2024, God navolgen? Dat is alles. Hij heeft al wat geweten van verdrukking. Hij is vaak gearresteerd. Hij is vaak gemarteld, heeft veel stokslagen gehad, veel zweepslagen gehad. We kunnen een passage lezen in Handelingen waar hij de Heer prijst dat hij uitverkoren is om zo voor de Heer te mogen lijden. Wat een eer. En uiteindelijk sterft hij ook alleen in een stel aan het einde van de tweede Timotheusbrief in hoofdstuk 4. Of sterft hij, wordt waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk is hij onthoofd aan het eind van zijn leven. Want zijn tijd zat erop en hij mocht naar huis toe. En als je leest in 2 Petrus 3, want gelukkig heeft hij wel mensen, mensen die hem bijvallen, onder andere de apostel Petrus, 2 Petrus 3, vers 15 en 16. En achter langmoedigheid onze Heer voor zaligheid. Dus het geduld dat de Heer heeft met de mensen, voordat hij terugkomt. Wees maar blij mee dat de Heer ons zo geduldig is. Kunnen mensen gered worden. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus. Naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende. In welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan. Die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Dus de Heer is, dat is even voortbordurend op wat ervoor geschreven is. De Heer laat niet lang op zich wachten. Nee, hij is geduldig met de mensheid. Hij is langmoedig. Hij hoopt dat zoveel zielen worden gered. En zegt Petrus dan, Paulus schrijft er ook over. Over die langmoedigheid van de Heer. In brieven die soms moeilijk te begrijpen zijn. Vooral voor de ongeleerde en onvaste mensen. Ongeleerde mensen, dat zijn dus baby's in Christus. Geredde christenen die niet zoveel weten van de Bijbel. Onvaste mensen, dat zijn geredde christenen die niet in een vaste, rechte leer de Heer navolgen. Die als een golf van de zee alle kanten op zwabberen, zoals staat beschreven in Jacobus 1. Maar Paulus die heeft ons beschreven hoe we de Heer kunnen dienen in deze genadetijd. Hoe we de schrift recht mogen delen. En ik noem even de tekst, ik zoek hem niet op, want jullie hier kennen hem allemaal uit je hoofd. Maar we krijgen het gebod ook uit de pen van Paulus om de schrift recht te delen. Hè? 2 Timotheus 2 vers 15. Wees een ijverig arbeider voor de Heer en deel de schrift recht. Oftewel, waar iedereen altijd de mond vol van heeft. Ja, je moet de Bijbel wel in de context lezen. Nou, doe dat dan ook. Deel de schrift recht. Lees dat boek. En lees dat boek niet altijd door een bril van een of andere wereldse leer. Omdat wij het niet kunnen verkroppen wat Paulus ons schrijft. En de liefde verblijdt zich in waarheid, zoals je het ooit schreef in 1 Korinthe 13 vers 6. Een heel populair hoofdstuk, 1 Korinthe 13, want het gaat over liefde. Maar hij zegt daar ook, liefde verblijdt zich in de waarheid. Bij Paulus zijn waarheid en het evangelie van Jezus Christus twee grote pijlers. Hij schrijft dan ook in 1 Timotheus 2 in de eerste versen dat de Heer graag wil dat mensen gezalig, oftewel gered en tot kennis de waarheid komen. Er zijn veel mensen die zeggen hele lelijke dingen over Paulus. Hij was een vrouwenhater. Hij zag er heel lelijk uit. Moet je nagaan, hè? Als ik dit soort dingen zeg over een ander mens of religie, dan ben je racistisch, discriminerend, dan deug je niet. Maar ik heb ooit eens een keer van een hele deugdelijke, linksradicale mevrouw, die studeerde op dezelfde instelling als ik studeerde, het is al lang geleden, dat hoort hij wel, een keer een stuk gelezen van ja, de hele christenheid heeft de wereld ooit veroverd. En Paulus is daar een van de grote verantwoordelijken in. Hij was een vrouwenhater en hij was dit en hij was dat. Hij moet er ook heel akelig hebben uitgezien. Hij was gebogen, hij was gekromd, hij was heel lelijk. En ik denk, ja, je beschrijft dan gewoon het archetype van een Joods mens, zoals de Hitler en de nazi's dat ooit bedacht hadden. En dat zien we dat zelf niet door heeft. Allemaal vooroordelen die nergens op gebaseerd waren. Paulus was een nederig mens. Als je leest in 1 Timotheus 1... 1 Timotheus 1, ga ik even daar snel naartoe. 1 Timotheus 1. En u snapt wel, ik lees maar een paar versen vanochtend over de honderden versen die je in deze context zou kunnen gebruiken over apostel Paulus. Als je kijkt in 1 Timotheus 1 vers 12, dan begint Paulus iets te vertellen van zijn voorgeschiedenis. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Dus ik dank de Heer dat ik dit werk mag doen dat ik nou doe. Die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Dus voordat ik gered was, was ik een grote zondaar. Ik was een godslasteraar. En ik dacht dat ik het zo goed deed. Dat ik zo deugde als fariseeën. En ik was een monster. Doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. En wat hij daar zegt is, ja, ik ben de grootste zondaar ooit. En er zijn er ook kerkmensen geweest in de geschiedenis die hebben geprobeerd te bewijzen dat hij de grootste zondaar is. Maar goed, er zijn wel mensen op aarde geweest die ooit op bekering kwamen, die konden bogen op nog veel meer zonde. Wat Paulus hier maar wil zeggen is, ik heb door dat ik niet deug. Ik ben de minste van iedereen en dat hoort eigenlijk de basispositie te zijn van iedere opnieuw geborene. Als jij in de gemeente komt, weet je, ik ben de minste. En als we allemaal zo'n instelling hadden, ik ben de minste, dan zouden we heel wat liever en vriendelijker met elkaar omgaan. En Paulus wil zeggen, ja, ik ga me niet op de borst kloppen. Ik ga me niet op de borst kloppen dat ik zoveel gestudeerd heb en geleerd heb en zoveel dingen kan vertellen, dat ik zoveel talen beheers. Ik deug gewoon niet. Lof zij de Heer dat ik iets voor hem mag doen, want ik weet van mezelf, ik deug niet. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, doordat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus ik mag als voorbeeld dienen voor allemaal mensen die na mij komen om Jezus aan te nemen. Dus als mensen hier iets van vernemen, weten ze van, ja, maar ik deug niet. Maar als zelfs zo'n Paulus opnieuw geboren kan worden en iets voor de Heer mag betekenen, dan is er ook hoop voor mij. En dat mag ik als voorbeeld verdienen, zegt Paulus. Wat een voorrecht. De koning der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Er zijn mensen die zeggen hele lelijke dingen over Paulus. En eigenlijk als je de schrift leest, want daar komt het op neer, hè, broeders en zusters. Mensen die lelijke dingen zeggen over Paulus, die hebben volgens mij nooit echt de brieven van Paulus gelezen. Als je leest in de schrift en je leest de spelregels voor de gemeente, nu in deze genadetijd, wat mogen we toch dankbaar zijn voor broeder Paulus. Die altijd weer zegt van, heb je wat fout gedaan? Maak het in orde met de Heer en ga verder. Je kan je behoud niet verliezen. Maar pas op dat je je erfenis straks niet verspeelt in de eeuwigheid. Elke keer neemt hij weer rustig bij de hand en zegt, je kan dit doen, je kan dat doen, maar pas op dat je niet dat doet. Een vuistregel is, hij beschrijft heel veel zonden in die brieven aan de gemeente. Wat kun je daaruit concluderen? Dat in de gemeente van Jezus Christus in de eerste eeuw, dat ook nog steeds mensen waren van vlees en bloed, die nog altijd van baby naar volwassenen moesten groeien en niet perfect waren. En God geeft ons die brieven, zodat we daaruit kunnen lezen van, hey, verrempel, dat overkomt mij ook. Wat zegt Paulus dan? Doorgaan. Lees de schrift. Deel hem recht. wezendadig van het woord. Ja, dat zegt letterlijk Jacobus, dat weet ik ook wel. Maar hij blijft altijd weer geduldig wijzen wat we mogen doen. Er is geen grotere vriend in het christenleven. Nou, natuurlijk, ik zeg het er een beetje gechargeerd, want het is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Maar de Heer Jezus heeft Paulus gebruikt om ons aan de hand mee te nemen in ons christelijk leven. Dan is er geen grotere begeleider, no better companion, geen grotere vriend in wezen dan als herkenbaar mens, als apostel Paulus. Hij is onze apostel. Ik kan me er altijd nog letterlijk over verbazen dat heel veel christenen zeggen, ja, jij had het gedoe met die Paulus. Ik kijk liever in de evangelie van Jezus Christus. Nou, dat is heel belangrijk. Laten we niet vergeten, God werd een mens. Maar in die vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, heeft Jezus heel vaak te doen nog met het Joodse volk. Het is allemaal nog onder het Oude Testament. Het Nieuwe Testament begint pas als Jezus uit de dood opstaat na de kruisiging. En dan ontstaat de gemeente. En als dan Israël maar Jezus blijft afslaan, ontstaat de genadetijd. En dan kunnen we in de brieven van Paulus steeds weer lezen, bijvoorbeeld 1 Timotheus 2, en dan ga ik naar 1 Timotheus 2 vers 5. Want er is één God en ook één middelaar Gods en de mens Christus Jezus. Ja, alleen Jezus is de middelaar tussen God en de mensheid, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, dus ieder kan worden gered door Jezus, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Hij is dus een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Hij is onze apostel. We hebben geleerd dat we de Bijbel recht moeten delen. En alle Bijbelwoorden zijn even belangrijk, van Genesis 1 tot Openbaringen 22. Maar je moet kijken in de context waar iedereen het altijd over heeft. Wat geldt nu voor mij? En je leeft nu in de genadetijd in 2024. En dan is altijd nog het belangrijkste, die apostel die in de genadetijd door de Heer vooruit is geschoven om mensen te onderwijzen wat ze moeten doen. En dat is Paulus. En alles wat daarvoor komt in de evangelie, of daarna bij Petrus, Jacobus, Johannes, Openbaring, Judas. Dat zijn dingen die vaak overlap hebben met de gemeente. En dan mag je er ook rustig navolgen. Maar er zijn ook soms gebeurtenissen die niks te maken hebben met deze genadetijd. En dan weet je, Paulus heeft altijd voorrang. Want wij leven nu in de genadetijd. Hij is onze apostel. Er zijn heel veel van die voorbeelden te lezen in de schrift waar je dat kan lezen. 2 Timotheus 1 vers 11 bijvoorbeeld. Bijna elke brief van Paulus zegt hij wel van, ik ben de apostel hier voor de heidenen aangesteld. Als je kijkt naar 2 Timotheus 1 vers 11. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Dus hij is onze prediker, hij is onze apostel, hij is onze leraar. En wees er maar blij om. Want zo heb je nog meer sturing in je leven onder leiding van de Heer in de schrift. En als we dan toch 2 Timotheus 1 vers 11 bij de hand hebben, als je kijkt een paar versen daarvoor, in vers 8. 2 Timotheus 1 vers 8. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heer, nog voor mij. Wie is mij? Dat is Paulus. Die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. En er zijn er wel eens mensen die zeggen heel kinderachtig van, ja, hey preker. Paulus zegt het tegen Timotheus. Ja, maar Timotheus is een voorganger. En die moet weer aan de gemeente voordoen hoe zij de Heer mogen navolgen. Paulus doet het voor. Hij vertelt het aan Timotheus. Hij leert het weer aan zijn gemeente. En wij horen navolger te zijn van Paulus. Schaam u niet voor de getuigenis onze Heer, voor Jezus Christus, nog voor Paulus. Ik ben sinds 86 opnieuw geboren. En in mijn christelijk leven heb ik heel veel christenen gezien die eigenlijk helemaal niet zoveel weten van Paulus. Spreken altijd over Jezus, het valt ze te prijzen. Maar ze kunnen de schrift duidelijker navolgen en duiden en snappen door Paulus te lezen en te studeren. Hij is onze man. Hij is onze man in deze genadetijd. Hij wil ook graag dat we groeien in zijn leer. Ik ga ze niet allemaal lezen, ik doe er wel een aantal. Ik ga naar 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. Oh, heb je nou. Daar was hij. Vers 11 en 12. 1 Korinthe 11. 11 en 12. waarom zit ik nou weer? 1 Korinthe 11, 1 en 2, sorry, maar kijk. Ik word ouder, maar de ogen worden niet beter. Ik had het kommaatje niet gezien. Vers 1 en 2. Ja. 1 Korinthe 11, vers 1 en 2. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijn gedachten zijt en de inzettingen behoudt gelijk ik die u overgegeven heb. Dus hier zegt hij het ook tegen de Korinthe-gemeente. Wees mijn navolgers. Wat ik jullie voorschrijf, wat ik jullie voorleef, doe dat na. Zo eenvoudig is dat. We willen vaak leiding en sturing. Nou, hier kun je het krijgen. Paulus, wees mijn navolgers. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Thessalonicenzen hoofdstuk 1 vers 6. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. He, dus navolgers van Paulus en zijn medestanders, he, zijn leerlingen, zijn discipelen, dat zijn dus hier de onze. Wees navolgers van Paulus en des Heren, het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. Ik ga gewoon verder. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. Vers 6. En wij bevelen u, broeders, in de naam van ons Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijke broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Dus iemand die een andere leer leert in de gemeente als die Paulus ons heeft geleerd. Nou, je mag elkaar niet haten, maar als je iemand dat niet in wil veranderen, dan kun je niet met elkaar samen in een gemeente zitten. Dus of jij gaat er weg, of diegene moet weg. Vers 14 en 15 van hetzelfde hoofdstuk. Maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, teken dien en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd wordt. En houd hem niet als een vijand, maar vermaand hem als een broeder. Want vergis je niet, het is altijd een broeder of zuster in de Heer. Maar het is wel een punt inderdaad. Het navolgen van een rechte leer, dat schijnt zo moeilijk te zijn voor de gemeente hier op aarde, al 2000 jaar lang. Nou, nog een hele bekende, 1 Timotheus 6. Wat ooit door een preker de meest gehate tekst ooit wordt genoemd. En ik heb het ook heel vaak zo gepreekt. 1 Timotheus 6. Paulus schrijft weer van alles voor aan Timotheus. En dan staat er in vers 3 tot en met 5. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dus dat betekent dus ook dat er andere leringen zijn en ongezonde woorden van Jezus. Nou, je hebt tegenwoordig legio valse bijbels met duizenden verschillen. En met de leer die naar de godzaligheid is. Hè, er is in Paulus heb je een leer waarin je groeit in godzaligheid als opnieuw geboren mens. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde karkelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. He, dat je aan je succes op aarde kan aflezen hoe goed een christen dat je bent. Wijk af van de zulke. Nou, dat is tegenwoordig heel negatief, maar als je deze verzen leest, dan denk je van, het lijkt waarachtig wel of er toen al internet bestond in de tijd van Paulus, 2000 jaar geleden. Want de gemeente vecht elkaar de tent uit. Maar we horen te groeien in zijn leer. En toch blijft hij een nederig mens. Paulus misbruikt zijn positie niet. We kunnen een aantal keren lezen, we hadden net 2 Thessalonicenzen 3 bij de hand, en dan ga ik even snel terug. Dan ga ik naar 2 Thessalonicenzen 3 weer, naar vers 9. Vers 9. En dan heeft hij het over bepaalde dingen die hij zou kunnen gebieden in de gemeente. En dan zegt hij in vers 9. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden tot een voorbeeld om ons na te volgen. Dus ik heb de macht om jullie te commanderen wat jullie moeten doen. Maar ik vertel jullie alleen, jullie zullen het waarschijnlijk beter zo kunnen doen. Hij vertelt dingen in langmoedigheid en leer. Zoals je het ook ooit heeft gezegd in 2 Timotheus 4 vers 2. Ik zoek hem even niet op, ik zeg het even nu. Een mooi voorbeeld nog is Filemon. Die hele kleine brief. Na Titus, Filemon. En waar gaat Filemon over? Het gaat over een huisgemeente, dat kun je er letterlijk in lezen. Het is heel normaal dat gemeenten samenkomen in woonhuizen. Of in een veld of waar ook maar. Je hebt er niet per se een groot kerkgebouw voor nodig. En dan kun je lezen in Filemon vanaf vers 8. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is. Dus Paulus zegt hier, Filemon, ik heb grote vrijmoedigheid om jou te commanderen wat je moet doen. Maar ik doe het niet. Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig in ben, te weten, Paulus, een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. Dus Filemon heeft een slaaf, Onesimus. Dat vinden mensen niet heel gek. Hoe kan het dat slavernij nu niet is afgeschaft? Nou, persoonlijke vrijheid was niet iets logisch in die tijd. Als mensen schulden niet konden voldoen, dan werd je een slaaf. Als je een slaaf was, in de wet van Mozes staat dan dat je die mensen goed moet behandelen. Maar er was nog veel slavernij. En Paulus, die wordt hier door de Heer gebruikt om de mensheid te leren dat we daarvan af moeten. Het hele idee dat slavernij niet deugt en af moest worden geschaft, is aan de Bijbel te danken. Dat is even een zijpaadje wat ik nu vertel. In 2011 bestond de King James Bijbel 400 jaar. Toen was er op de seculiere BBC-televisie was een documentaire. En er was dus een niet-gelovige historicus die zei van de grootste drijfveer om de slavernij af te schaffen in de westerse wereld was de King James Bijbel. En ik geloof helemaal dat het waar is. Want op de rest van deze aarde, ook op deze dag, zijn honderden miljoenen mensen slaaf. In de islam, in het hindoeïsme, in het communisme is slavernij heel normaal. Maar Paulus die zegt hier, ik heb Onesimus tot de Heer gebracht. En volgens mij kan hij heel nuttig werk doen voor de gemeente. Filemon. Hé, laat hem alsjeblieft vrij. Als er kosten aan verbonden zijn, vergoed ik hem wel, staat verderop in de brief. Hij zegt dus niet van, ik gebied jou. Nee, ik vraag jou uit langmoedigheid en leer. Hij is een nederig mens, hij misbruikt zijn positie niet. Hij is dus een goede voorganger. Hij doet Gods werk graag. Hij doet het niet tegen heug en meug. Hij doet het niet omdat het zo nodig moet. En hij schrijft heel treffend dat op in 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9, vers 16 en 17. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem. En hoe vaak maken wij dat nu mee? Wij staan op straat evangeliseren en er komen heel vaak christelijke mensen op ons af. Oh, wat goed dat jullie dat doen. Nou, het is mooi dat ze even jou bemoedigen, maar dan kun je altijd alleen maar zeggen, ja, het is niet iets om op het borst te kloppen hoor. U kunt het ook. Zet een stap in geloof. Ieder opnieuw geboren kan dat doen. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem. Want de nood is mij opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is me evenwel toebetrouwd. Als ik het doe na de schriften, rechtdelende, de Heer dienende, evangeliseer, kan ik daar kronen voor ontvangen. Wat doe ik tegen mijn zin? Het hoort bij mijn taakomschrijving. Het is mijn werk als opnieuw geborene om mensen op aarde te vertellen van Jezus. Om ze te redden of om ze meer te leren van het evangelie en wat de Bijbel zegt. Stom toevallig was het deze week een broeder die stuurde mij in het Duits een gezegde, een versje. En ik vond het wel zo mooi, ik had hem even snel in het Nederlands vertaald. Ik heb hem hier op het bord geschreven. En er staat te lezen, de gemeente is een organisatie die drenkelingen redt van de dood. Wij zijn redders en hulpverleners, maar geen toeristen. De meeste kerkgangers tegenwoordig gedragen zich als een toerist op deze aarde. Ze willen er zoveel mogelijk uithalen uit deze grote vakantieresort, want dat is Nederland in wezen. En ze willen heus dan wel eens een keer een uurtje eruit persen, één keer in de maand, op een evangelisatieavond in hun gemeente. Je gaat de straat niet op, kom op zeg. Maar het is de taak ons opgelegd. Paulus doet dat graag. Hij misbruikt zijn positie niet. Hij doet het werk van de Heer graag. Of zoals staat in 2 Timotheus 4. En het is ook allemaal een voorbeeld voor ons geschreven. 2 Timotheus 4. Hè, waarin hij afscheid begint te nemen van Timotheus. Omdat hij weet dat zijn einde is aanstaande. En dan zegt hij in vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Ja, dus hij zegt altijd, hij gebruikt altijd de beeldspraak dat het leven in Christus is als een hardloopwedstrijd. En een hardloper kijkt naar de finish en hij is altijd naar de finish blijven kijken. Jezus Christus, ik heb het geloof behouden. Voor mij is weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Mensen die uitkijken, om de Heer te mogen zien, te ontmoeten, die kunnen daar een kroon voor ontvangen. En Paulus heeft het werk altijd graag gedaan, hij heeft volgehouden. En vergis je niet, hij heeft voldoende ellende, ontberingen en slagen ervoor moeten lijden. Hij leert ons veel over zekerheid van behoud. Als je zegt van ja, wat heb ik allemaal aan die Paulus? Nou, als jij zekerheid van behoud wil hebben, dan kun je in de eerste plaats bij Paulus terecht. De apostel voor de heidenen in deze genadetijd. Hey, we leven in een genadetijd. Ja, verrempel. Wil je zekerheid van behoud? Bestudeer de brieven van Paulus. Ja, zoals Romeinen hoofdstuk 8 of 10. Maar ik ga even naar Galaten 2 toe. Galaten 2. Ik ga niet urenlang hier staan spreken. Galaten 2 vers 16. Toch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werkende wet, maar door het geloof in Jezus Christus, hè, dus je wordt door je werken behouden, door te geloven aan Jezus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werkende wet. Daarom dat uit de werkende wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. En ik lees het nou even niet, maar in het begin van Efeze 1, 12 tot met 14 kun je lezen dat als je Jezus aanneemt als je redder en verlosser, dan word je verzegeld met de Heilige Geest als onderpand van je redding. Heb jij de Heilige Geest, dan betekent dat dat je opnieuw geboren bent en niet meer verloren kan gaan. Daarom wijst hij religie ook af. En ik heb nou toch nog de Galaten brief bij de hand. En hij zegt dan heel kernachtig ook in Galaten 1 al. Hè, jullie kennen het verhaal nog wel. De Galaten gemeente was door Paulus door de Heer geleid. En dan komen de jodengenoten langs, ook christen, maar met heel veel joodse traditie. En die zeggen van, je bent pas een goed christen, Galaten gemeente, als jullie al die tradities willen bijnemen. Oftewel, jullie dienst aan Jezus verzwaren met religie. Terwijl God alleen maar redelijke godsdienst vraagt, Romeinen 12 vers 1 en 2. En dan zegt Paulus in Galaten 1 vers 6, ik verwonder mij dat gij u zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Er komen mensen met een andere evangelie aan. Er is maar één evangelie. Jezus stierf voor je zonde, werd begraven en stond erop uit de dood. En zo je met de mond beleidt de Heere Jezus en in je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zo zult u zalig worden. Want het bloed van Christus maakt rein van iedere zonde. Doch al waar het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik u ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dus een man die ooit in de 6e eeuw zich profeet noemde, die beweerde dat hij een engel zag met 660 vleugels, had er 6 te weinig, die beweert dus dat hij daar een hele nieuwe religie op kon bouwen. Die is dus vervloekt, staat hier, omdat hij een vals evangelie bracht. Er is geen evangelie te vinden buiten de Bijbel, buiten de schrift, buiten Jezus Christus, buiten Paulus. Hij wijst religie af. Als je kijkt in nog een snelle voorbeeldje. Galaten 2. Galaten 2 vers 11. Wat is een van de meest geachte andere christenen in de schrift? Dat is apostel Petrus. Heeft hij zelf gekend. Maar Petrus die gaat op een gegeven moment dubbel wandelen. Hij leert vrijheid in Christus onder de heidenen, maar als hij bij de Joden is, dan gaat hij in één keer allemaal weer Joodse traditie houden. En Paulus zegt van, dat deugt niet. Dus hij zet eigenlijk zijn positie om door mensen geliefd te zijn, eigenlijk op het spel. Hij zegt wat hij moet zeggen. Als je kijkt in Galaten 2 vers 11, en toen Petrus de Antiochieën gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen ze gekomen waren, die Joodse christenen, ontrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden feinsden met hem, dus ze doen alsof, ze huichelen, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun feinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden, naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar de Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Hij wijst religie af. Hij vraagt alleen maar, net zoals de Heer, redelijke godsdienst. Paulus die zegt dat je je behoud niet kan verliezen. Hij zegt dus dat je op moet passen dat je je erfenis niet verliest. Ik ga het niet allemaal opzoeken, maar bijvoorbeeld in Efeze 4 vers 30 of in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 dan kun je lezen dat je de Heilige Geest niet moet bedroeven of uitblussen. Want je bent verzegeld met de Heilige Geest en die kun je nooit meer kwijtraken. Die is eeuwig bij je. Dus dat is ook alweer een bewijs dat je niet verloren kan gaan. Want anders zou God de Heilige Geest in de hel komen. Maar je kan hem wel uitblussen. Je kan de werking van hem in je leven verstillen. Doordat jij alleen maar bezig bent met domme, zondige dingen. En dan schrijft Paulus, nadat hij allemaal dingen heeft opgesomd in de Efezebrief in hoofdstuk 4. Dan schrijft hij in Efeze 5 vers 5. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Nou, Henk, hier staat toch, dan kom je niet in het koninkrijk van God. Nee, heeft geen erfenis. Dit is maar één voorbeeldje van heel veel voorbeelden. Hij heeft het ook gehad over de rechterstoel van Christus, waarin je kan lezen dat je voor de rechterstoel van Christus, 2 Korinther 5 vers 10, kronen ontvangt, beloning ontvangt of je verspeelt ze. En als dat is opgeschreven in schrift, betekent het dus dat er veel christenen zijn die hun beloningen verspelen door voor zichzelf te leven. Door de toeristenuitdaging hier op aarde in plaats van een hulpverlener te zijn in dienst van de Heer. Een hoereerder, een onreine, een gierigheid. En gierigheid, het is iets dat dingen voor jezelf houden en dan is het gewoon een afgodje voor je. Zo iemand verliest erfenis. Die heeft geen erfenis in het koninkrijk van Christus en van God. En ben je opnieuw geboren en je hebt door wat dat betekent, beleid het bij de Heer, maak het in orde en het is je vergeven. Zo eenvoudig is dat. En Paulus vertelt het altijd weer in alle geduld aan de gemeente. Ik zoek het nou niet op, maar 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 tot met 11 gaat er ook over dat je wakkere christenen hebt en slapende christenen. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal gered en komen ze bij de Heer. Alleen de slapende christenen zullen erfenis verliezen, maar in ieder geval niet hun behoud. Houd je staande, zegt Paulus. Blijf volhouden. Blijf volhouden in je dienst. Colossenzen 4. Colossenzen 4. Colossenzen 4, vers 5 en 6. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Dus we hebben een tijd van leven als opnieuw geborene. En die tijd moet je uitkopen, moet je wijs wandelen. Gebruik je tijd wijs. Uw woord zij alle tijd in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij in iegelijk moet antwoorden. In Efeze 5, vers 15 tot en met 17 staat ook, zoek uit wat de volkomen wil van de Heer is over jouw leven. Ik heb het laatst ook verteld, maar ik hoorde laatst van een Jehovah, dat die hele Jehovah-club over de hele aarde moet elke dag hetzelfde lezen uit een nieuwe wereldvertaling en moeten ze hetzelfde behandelen. En ze waren geloof ik allemaal in Job ergens aan beland. En toen dacht ik, wat katholiserend is dat? Want die Jehovah's wonen ook over de hele wereld in verschillende culturen, tijden, toestanden. En de ene zou dit nodig hebben, de andere zou dat nodig hebben. Nee, de strakke, rigide richtlijn van New York is, iedereen moet precies hetzelfde leven. En wat zegt de Heer door de pen van Paulus? Zoek uit wat de voorkomen wil is voor jou in jouw leven. Want het is voor iedere geredde anders op het moment en de plek waar iemand is op deze aarde. Deze Paulus die dat zegt, inderdaad, hou vol. En ook zegt dat we uiteindelijk zullen worden opgenomen. Ik zoek het er weer niet op. Dat is 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Of 1 Korinthe hoofdstuk 15, dat zijn de belangrijkste teksten waar je kan lezen over de opname van de gemeente. Dan mag de gemeente graag over strijden, maar dat is iets waar we blij om mogen zijn dat het zo mag werken. Dat is iets wat je tot vertroosting elkaar mag zeggen. Op een dag wordt de gemeente opgenomen. En dat noemt de Bijbel een geheimenis. En dat is ook iets waar Paulus voor te prijzen is. Paulus mag van de 7 geheimenissen die de Heer geeft aan de gemeente in deze genadetijd, 6 geheimenissen aan ons beschrijven. En ik noemde net al de opname van de gemeente. Maar de eerste geheimenis is dat God ooit een mens werd in het vlees. Dat is iets wat de niet-gelovige wereld niet snappen kan. Tweede geheimenis is dat Christus in een opnieuw geboren mens woont. Nou, probeer dat maar te snappen, dat God in jou woont. En ondertussen wij bij hem zijn in zijn troonzaal. En je derde geheimenis is dat Christus het hoofd is van zijn lichaam, de bruid. Dus al die geredde mensen op aarde zijn allemaal verbonden in zijn lichaam. Het is een geheimenis, want we kunnen er zelf niet bij hoe het werkt. Dus miljoenen zielen op aarde vormen met elkaar het lichaam van Christus. Hij is het hoofd, maar hij is weer een deel van de Godheid. En zo zijn we verbonden met God de Vader. Poeh. En verzegeld met de Heilige Geest. Nog een geheimenis. Israëls blindheid en herstel. En daar kunnen we elke dag van zien hoe actueel dat is. Waarin de Heer door de pen van Paulus in 1 Korinthe 11 ons verbiedt om antisemitisch te zijn. En te bidden voor zijn oogappel. Want Israël zal ooit weer worden hersteld en met hem over de aarde heersen en het universum. Nog een geheimenis. De antichrist die ooit op aarde in de grote verdrukking 7 jaar zal heersen op aarde. En mensen moet oordelen van de Heer die de waarheid hebben tegengestaan. En dan is er nog een, want de opname heb ik al genoemd, en er is nog een 7e geheimenis. Dat is Babylon de Grote Hoer. Dat is de organisatie die onder die antichrist straks mag meeheersen. En dat is de groep die we nu herkennen als de Rooms-Katholieke Kerk. Dat zijn 7 geheimenissen. En 6 daarvan leert Paulus ons. Dank de Heer voor een apostel, een discipel, die zo'n voorbeeld is voor ons. Hij mocht als slecht mens ooit een nieuwe start maken, opnieuw beginnen. En is ook maar een mens van vlees en bloed. Is geduldig, ook met deze gemeente in deze Laodicea-tijd. Wat in wezen een slappe, gedegenereerde gemeente is. Ook mensen die kennis hebben aan de bijbelgelovige leer en zich als een bijbelgelovige willen graag de Heer willen volgen, hebben waarschijnlijk nog niet het greintje ruggengraat als wat de gemeente had 1000 jaar geleden. Of 500 jaar geleden. Of 1500 jaar geleden. Dank de Heer voor een inlevende, een medelijdende, een geduldige broeder als Paulus. En dan sluit ik nogmaals af met door te lezen 2 Timotheüs 1 vers 8. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heren, nog voor mij die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Schaam je niet voor je Heer Jezus Christus, want ik schaam me voor het evangelie niet, zegt Paulus ook in Romeinen 1 vers 16, nog voor Paulus, want hij is de man voor jou hier in deze genadetijd. Amen.